Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Mandy den Drijver van Defensie. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol in heeft. En daarom praten we in de reeks HR Creates People Power met HR-verantwoordelijken over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook de zwakte? En welke rol speelt HR erin? Nou, we hebben al een hele reeks leuke mensen hier de revue zien passeren uit allerlei mooie organisaties. En vandaag dus de gast Mandy den Drijver. Zij is hoofd kwaliteit en innovatie HR bij Defensie. En wat dat precies is, dat gaat ze zo vertellen. Jeroen Buescher is overigens de columnist van vandaag. En wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. Ja, en als je nou alles wil luisteren, dat kan ook. Want we zitten ook al een hele tijd op Spotify. Dus eigenlijk kun je ons overal en altijd beluisteren. Maar ik vind het in ieder geval heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Mandy den Drijver in de studio. Mandy, leuk dat je er bent.
Ja,
jij hebt je, en daar zijn we heel blij mee, aangemeld. Je hebt via onze WhatsApp-service gezegd van nou, ik wil dat eigenlijk wel. En wij hopen dat veel meer mensen dat eigenlijk gaan doen. Dus dank daarvoor. Wij starten onze afleveringen van HR Creates People Power eigenlijk altijd met de vraag om te beginnen bij de organisatie in de breedte. Hè? Wat is nou eigenlijk de vraagstukken waar de organisatie uitdaging van Defensie, waar zit Defensie mee?
Ja.
Dat is nogal een grote club, hè? Dus,
waar ga ik beginnen?
Ja.
Misschien is het handig om uit te leggen een klein beetje waar ik zelf zit en hoe het HR technisch in elkaar zit bij Defensie. Maar dat ga ik proberen in zo kort mogelijk tijd te doen. Defensie heeft 7 Defensie-onderdelen. En alle 7 Defensie-onderdelen hebben een eigen HR-directie met een uitvoerende organisatie daaronder.
En een van die onderdelen is de landmacht, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Okay. Of de luchtmacht, de marine, de marechaussee. Ja. En dan hebben we nog 2 ondersteunende commando's en een bestuursstaf. En we hebben een beleidsmaker, een HR-beleidsmaker. Dat noemen wij de hoofddirectie personeel.
Ja.
En onze divisie hangt daar tussenin. Dus wij zijn ondersteunend voor zowel het beleid als de 7 defensieonderdelen en hun HR-directies. Ook omdat we een aantal dingen gecentraliseerd hebben. Dus een aantal diensten zoals onze reïntegratiebegeleiding, rechtspositie, dat soort dingen, dat hebben we gecentraliseerd. Maar ook werving en selectie, dat soort aspecten. Dan hebben we een aparte divisie die voor alle defensieonderdelen en de beleidsmaker werkt. En in die divisie zit ik. En dan mag ik me bezighouden met hoe gaan we de kwaliteit en innovaties aanbrengen voor die HR-professionals in alle rangen, standen en lagen van de Defensie.
Ja. En wat staat er op jouw prioriteitenlijstje? Wat is de top 3 waar jij je 's ochtends wakker wordt en denkt, nou, dan gaan we vandaag weer eens even een zwengel aangeven.
De top op nummer 1 van Defensie in zijn algemeenheid. Dat is niet mijn persoonlijke top. Staat niet persoonlijk op nummer 1. Hè? Het is lastig uit mijn woorden komen. Dat zijn de 8000 vacatures die we op dit moment hebben.
Nog steeds.
Dus, dat is een pittige opgave waar we voor staan. We hebben gewoon 20 à 30 jaar lang bezuinigingen achter de rug. En dat heeft zo zijn tol geëist voor het zittend personeel. Dus los van het feit dat we net als andere bedrijven sommige functies echt moeilijk te vervullen zijn.
Ja, ICT ongetwijfeld.
Ja, ook. En techniek en dat soort dingen. Is het ook gewoon lastig om mensen te behouden. En nu met deze crisis misschien net iets wat anders. Maar normaal gesproken hebben we best ook wel een grote uitstroom.
Ja, en die vacatures die zijn er. Die zijn heel structureel, hè? Dus je hebt structureel best wel een grote pool mensen die jullie eigenlijk nodig hebben.
Ja, ja, en we hebben natuurlijk de afgelopen periode iets meer ruimte gekregen om te groeien. Maar ja, als je al niet gevuld bent en je gaat er wel FTE'en bij creëren, dan wordt het probleem niet kleiner.
Nee, het was alleen maar groter van.
Functioneel, mijn top drie is dat onze beleidsmaker heeft eindelijk tijd en ruimte naast de arbeidsvoorwaarden, waar we natuurlijk jaren in gezeten hebben in een discussie en nog steeds zitten, maar om nieuw beleid te maken, om te kijken van hoe kunnen we nou beter dat personeel behouden en binnenkrijgen. Uit onderzoek is gebleken dat de medewerkers toch wel meer maatwerk willen. Dus net als bij de rest van de bedrijven willen ze dat ook als ze bij Defensie komen werken. Dus we zijn nu aan het kijken naar verschillende contractvormen die we kunnen aanbieden. Een soort van part-time variant ook, militair. Maar ook onze leidinggevenden die meer zeggenschap willen. Want HR-technisch ligt alles bij de directies HR. En zij hebben dus geen invloed op het hele indoor- en uitstroom.
Oké, dus als een leidinggevende ziet of voelt van deze fantastische collega die zit op de WIP. Die wil misschien wel wat anders gaan doen. Dan kunnen ze eigenlijk arbeidsvoorwaarden technisch kunnen ze niks.
Nee.
Ja, dat is wel lastig.
Ja, en dat is ook frustrerend.
Dus, ja, dat snap ik, ja.
Ja. Ja. Helemaal als je meer uit wil gaan van talent en maatwerk en... Dan wil je daar als, wij noemen onze leidinggevende, de militaire leidinggevende noemen wij commandanten. En die commandanten die willen daar zelf graag meer invloed op uitoefenen. Dus we zijn nu bezig met het schrijven van beleid die dat mogelijk moet maken.
Ja.
Maar dan vinden de bonden natuurlijk, moeten daar ook nog wat van vinden. Dus dat is niet morgen geregeld.
Ja, dus dat is nummer 1.
Ja, want het gaat een totaal andere rol. Niet alleen van de leidinggevende of de commandant vragen, maar ook van die HR-professional. Op het moment dat die mandaten wel verschuiven. En er kan veel meer maatwerk voor die medewerkers geleverd worden. Ja, dan moet je veel meer die partner in business worden. En dat zijn ze nu nog te weinig.
Ja.
Dus ja. Dus dat die verandering, hoe gaan we nou die professional daarop voorbereiden? Daar zijn we mee bezig. Daar gaat HR Analytics bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol spelen. Omdat je veel meer aan talentmanagement wil doen en aan.
Want zit het alleen in die arbeidsvoorwaarden of zit het ook in. Wie mag wat uitproberen, promoveren, stages lopen intern. Je hebt natuurlijk allerlei middelen normaal als leidinggevende om ontwikkelingsmogelijkheden aan je collega te bieden.
Ja.
Is die ruimte er dan ook beperkt nu en moet die groter worden?
Ja, die is beperkt. Maar ook, ik ben ervan overtuigd dat in de huidige regelgeving ook genoeg kan hoor. Alleen wat je ziet, omdat we zoveel bezuinigd hebben, hebben we ook heel veel gecentraliseerd. Dus je hebt in die hele IDU-keten heb je echt.
IDU, moet je
indoor en uitstroom, sorry.
Oh ja, ja.
Ja, heel goed. Ja. Heb je best wel veel verschillende silootjes naast elkaar werken. En als dat nou eens begint samen te werken, dan zouden we al heel ver zijn. En dat kan al op de werkvloer. Op het moment dat. Ja, we hebben het ook opgesplitst. Dus de HR-professional, de HR-adviseur is er voor de lijnmanagement. En dan hebben we een gesprekspartner in de vorm van een loopbaanbegeleider voor de medewerker.
Oké.
Maar als je met talent en met strategic workforce planning aan de gang wil, ja, dan moet je ook wel dat laten samenwerken. Die mensen moeten dan ook wel veel meer samenwerken. Dus de leidinggevende, de loopbaanprofessional en de HR-adviseur.
Ja.
Dus ja, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En hoe ga je die mensen de juiste kennis meegeven? Daar zijn we mee bezig.
Wat staat op nummer 2 op je lijstje? Want dit was volgens mij alleen nog nummer 1. Of heb je er een paar bij elkaar geplakt?
Er zijn er een paar aan elkaar geplakt. Dus wij hebben als afdeling een leerlijn. Dus we zijn onze hele leerlijn aan het omgooien om daar zoveel mogelijk kennis in te stoppen die nodig is en relevant is.
Die leerlijn is voor jullie HR-collega's?
Ja.
Hoeveel zijn dat er, voor mijn gevoel?
Er zijn ongeveer 1300 HR-professionals.
Jeetje, 1300?
En daar zit dan de directie bij, hè? Dus alle lagen.
Wauw, dus hier gaan dit programma gaan heel veel mensen luisteren. Alleen maar omdat jouw collega's, dat zijn er al 1300.
Ja. Ja, dat hoop ik. Ja, dat zijn ongeveer 1300. Ja.
Ja. Nou, daar heb je wel even werk aan dan. Dat is nogal een verandering, zeg. Goedemorgen.
Ja, ja. En dat moet je natuurlijk samen met de defensieonderdelen doen. En die hebben ook allemaal weer een eigen dynamiek. Hè. Dus je kunt als beleidsmaker wel een beleid gaan maken. Maar de landmacht heeft andere problemen en andere dynamiek dan de marine.
En een hele andere historie, een andere cultuur kan ik me ook voorstellen. Want hoe zit het, hoe zit het met de onderlinge uitwisseling? Hè? Dus stel je voor, ik werk bij de landmacht. Kom ik ooit nog eens een keer bij de marine terecht? Of ligt daar ook een uitdaging?
Dat zou allemaal moeten kunnen, maar je ziet in de praktijk dat dat best wel lastig is om elkaar te vinden. En dat heeft dan ook weer te maken met dat opsplitsen van alle... En dat je het ook wel weer mag invullen op je eigen manier. Dus op het moment dat ik bij de marché werk en ik wil dat pak uitdoen en een ander kleurpak aantrekken, dan moet mijn HR-organisatie wel de juiste personen aan de andere kant zien te vinden. Dus ook dat inzicht van wat hebben we waar nodig, dat vinden we heel lastig. Dus we hebben wel heel veel data, maar om dat aan elkaar gekoppeld te krijgen, daar zijn we echt niet uniek in, want dat hebben heel veel bedrijven. Maar dat is, we hebben 60.000 arbeidsplaatsen en dat is best lastig om dat inzichtelijk te krijgen.
Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het is natuurlijk een mega-organisatie.
Ja.
Waar ik zo heel erg benieuwd naar ben, is als je hier dan voor staat, hè, dit is al een veranderopgave op zich. Waar begin je dan eigenlijk? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Mandy den Drijver in de studio. We praten over haar rol binnen Defensie. Waarbij, als je 1000 mensen voor je hebt werken, vind ik al dat je een grote organisatie bent. En Mandy, bij jullie zitten er alleen al meer dan 1000 mensen die zich met HR bezighouden. Maar ja, er zitten dan ook 60.000 mensen bij Defensie. Wat een enorme... Het zal me niks verbazen. Jullie een van de grootste organisaties van Nederland zijn.
Samen met de politie.
Ja, daar werken er ook zoiets ongeveer.
Ja,
zoiets,
hè? Ja.
Allebei groeimarkten. Om maar even zo te zeggen. Allebei vitale beroepen. Dat is tegenwoordig ook weer een ding, hè? Dus dat, ja. Dat kun je ook weer... Ik denk dat het goed voor jullie marketing is geweest, of niet?
Nou, kijk, wij maken ons allemaal wel een beetje zorgen. Omdat op het moment dat je in een economische crisis komt... natuurlijk, we hebben als Defensie ook de zorg ondersteund. Want we hebben eigen zorgverlener natuurlijk in ons.
Jullie hebben alles.
We hebben alles.
Ja.
Dus dan zijn... Dat vind ik ook echt super mooi om te zien hoe blij wij dan zijn dat we kunnen ondersteunen. Dus in die verpleeghuizen en bij de voedselbank en in de ziekenhuizen. Maar toch, bij de gemiddelde Nederlander blijft het beeld van de zorg heel goed hangen. En de ondersteuning van Defensie wat minder, omdat we daar dan toch die hele dure apparaten aan koppelen. En als er dan bezuinigd moet worden, dan schieten we toch wel eerst in de verdediging voor de zorg en het onderwijs. En Defensie bungelt daar weer een beetje onder. Ja,
want we hebben geen vijand, dus dan kunnen we wel lekker op Defensie bezuinigen.
Ja, en dat, ik denk dat we best wel veel vijanden hebben, alleen op een andere manier. Dus het gevecht wordt niet meer gevoerd zoals we dat vroeger deden, zeg maar.
Nee.
Dus de investering daarin.
Je dat ook? Want dat ik kan me voorstellen dat zeg maar, de nieuwe rol van Defensie... Waarbij je eigenlijk heel veel rollen misschien wel hebt. Al zijn het vredesmissies of is het heel veel, het voorkomen van oorlogen. Dat ook vraagt van de organisatie dat je hele andere dingen doet. Al is het maar inderdaad de hele cyberkant natuurlijk waar heel veel gebeurt.
Ja. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk het nieuwe heeft het oude nog niet helemaal vervangen. Dus je moet beide aankunnen. Er is geen enkel leger meer binnen Europa die alles zeg maar nog volwaardig kan. Want we hebben natuurlijk overal bezuinigd op Defensie.
Ja.
Maar we hebben nog wel alle 4 de krijgsmachtdelen. Maar daar moet je wel keuzes in maken van wat kan je daarmee? Of wat wil je daarmee? En op welke manier moeten die dan afhankelijk zijn van elkaar of van andere landen? Dus dat zie je, dat is wel een continu proces.
En dat gevoel van er is jaren op ons bezuinigd. Dat zal ook in die organisatie zitten waarbij jullie natuurlijk jarenlang het met veel te weinig middelen hebben moeten doen.
Ja.
Merk je dat er nu een soort ontspanning komt van er kan weer wat?
Nou ja, heel even. Tot deze crisis.
Ja, ja.
Dus nu houden we allemaal, merk je weer dat iedereen zijn adem aan het inhouden is. Van wat gaat er nu komen? Dus we hebben heel even het gevoel gehad dat we ruimte hadden om na te denken over verbeteringen. Over hoe gaan we dingen anders doen, beter doen.
Investeren ook gewoon.
Investeren gewoon. Ja. Ook gewoon in simpele dingen als aandacht kunnen geven aan mensen. Want we hebben echt op ons tandvlees gelopen. Omdat we die vacatures ook hebben en met weinig middelen. De werkvloer merkt daar niet heel snel iets van. Hè, want we zijn ook zo bureaucratisch als de... Dus eer dat wij nieuwe middelen hebben aangekocht, zeg maar, dan ben je best wel een tijd verder. Dat gaat allemaal met aanbestedingen, best wel een lange tijd.
Ja.
En dat begonnen ze nu net te merken. En als je dan meteen weer bang moet zijn voor de volgende bezuinigingsslag, terwijl er nog helemaal geen uitspraak over is geweest, maar de eerste geruchten die gaan dan al, dan houdt iedereen wel even zijn adem in.
Lijkt me dat zeg maar de mensen die het werk doen, hè, dus de militairen zelf, die zijn getraind om heel snel te kunnen reageren, om heel snel in de actie, om in het veld met, nou ja, met wat er dan is te doen wat er nodig is. En in de ondersteuning word je dan met allerlei regels beperkt. Hè? Want jullie willen natuurlijk ook. Maar ja, je moet wel Europees aanbesteden. Nou, we weten allemaal hoe lang dat duurt. Dat is ook niet van morgen hebben we iets nodig en overmorgen is het in huis. Geen bol.com. Of een andere winkel.
Ja.
Dat lijkt me best wel, ook voor je cultuur best wel lastig.
Ja. Nou ja, het is continu laveren tussen die robuuste stabiliteit die je moet kunnen leveren. En de veranderende wereld daar ook in. En alle regeltjes die daarbij passen. Dat is ook eigenlijk best wel een soort van schizofreen iets, zeg maar. Want in een uitzendgebied moet je als commandant alles kunnen snel schakelen. En dan krijg je ook de ruimte om snel te schakelen. En ben je in een vredestijd in Nederland, dan heb je al die extra regels worden er over je heen gestrooid. Dus ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
Wat vraagt dat van jullie als HR? Jij hebt het net over gehad dat de rol van HR aan het veranderen is.
Ja.
Dus wat vraagt dat dan van jullie van HR? Dat je in zo'n omgeving moet werken. Waarbij je die superdynamiek hebt. Hè? Ik bedoel, dynamischer kan niet. En heftiger kan ook niet. Maar ook gecombineerd met het feit dat je toch met veel bureaucratie ook zit.
Ja. Ja, ik weet niet of je dat ooit, zeg maar, in het juiste. We hebben natuurlijk allemaal, we hebben psychologische selecties en al dat soort dingen. En daarmee haal je de basis, leg je een bepaalde basis. Je moet wel veerkracht hebben en adaptiviteit om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is ook lastig. Tegelijkertijd vind ik wel, je moet, ik weet niet of je alles altijd kan ondervangen, maar dat innovatieve vermogen om dat, zeg maar, naar boven te krijgen. Ondanks al die regels die wij hebben en die beperkingen, daar vind ik de HR moet daar echt wel een drijfkracht in zijn. Dus op het moment dat je ziet dat die innovatie tegengehouden wordt of die nieuwe denkwijze, dan vind ik dat je daar als HR een rol in moet spelen. Maar die HR, die heeft zelf ook te maken gehad met het alleen maar nee verkopen op basis van regeltjes.
Ja.
Dus hoe kunnen we nou dat innovatieve vermogen van die HR vergroten en daarmee ook het innovatieve vermogen van de hele organisatie?
Nou, gelukkig ben jij daarvan. Dus hoe ga je dat doen?
Hoe gaan we dat doen? Nou, daar zijn we nu wel. Ik zit nu een jaar op deze functie. En ongeveer de helft van mijn team is gewisseld. Niet omdat ik nou, tenminste ik hoop dat het niet komt omdat ik nou zo verschrikkelijk ben. Maar dat heeft ook te maken met militaire functies die dan wisselen om de zoveel jaar. Dus, ja. En we zijn net begonnen met twee nieuwe trainers. Dus ik heb twee nieuwe trainers. Mijn team bestaat onder andere uit trainers.
Die zitten in jouw team. Dat zijn collega's. Team. Ja, dus die huur je niet in?
Nee, die huur ik niet in. Nee, die zijn van Defensie zelf. En met een beetje geluk, want er hangt dan een kleurpak aan vast. Dat kleurpak levert mij dan ook die trainers, zeg maar. Dus ik moet altijd wel een soort van gelukfactor ook bij. Want trainers zijn niet heel erg royaal aanwezig binnen Defensie. Dus maar ik heb er twee hele goede weten te bemachtigen. Dus daar ben ik heel trots op. En daar zijn we nu mee aan het nadenken om te beginnen bij die HR-professional. Om die nou eens te laten, die hersengang te laten ombuigen, zeg maar. Dus hoe kunnen we dat nou omdenken? Nou, die zijn nu bezig met het in elkaar zitten van trainingen of workshops. Of ja, daar kan je op allerlei verschillende manieren kun je daarmee omgaan. En hetzelfde doe ik. We hebben een professor, Jeff Gaspers. Die,
ja, Nijrode.
Nou, de corona heeft daar een beetje een roet in het eten gegooid. Maar daar ga ik met het MT van mijn divisie zitten. Om ook onze commandanten na te laten denken. Van nou, wat is nou mijn ambitie op dat gebied van innovatie? En wat wil ik daar met al mijn verschillende bedrijven in betekenen? Dus ja, daar zijn we eigenlijk net mee begonnen. En ik hoop dat dat wat los gaat maken. Want Jeff heeft daar ook wel hele leuke ideeën over. En kan wel wat een en ander los krijgen.
Hey, en de commandanten van jouw divisie, dat zijn dan jouw HR-collega? Er vliegen nu allerlei dingen door. Als jij zegt commandant, dan zie ik zo'n sergeant in een groen pak voor me. Dat zal het vast niet zijn.
Nou, toevallig de divisie waar ik voor werk, dus die de ondersteuner voor zowel beleid als de defensieonderdelen. Dat is een man in een groen pak, want dat is een landmachtgeneraal.
Dat is een
deze.
Okay.
Maar dat hoeft niet altijd zo die kleur te hebben, hoor. Dus dat wisselt nog wel eens. Maar militairen wisselen om de 3 jaar ongeveer. Dus we hebben die commandanten wisselen ook regelmatig. Hij heeft natuurlijk die verschillende bedrijven onder zich. Wat ik al zei, reïntegratie.
Ja, ja.
En daar wil je ook, je bent ondersteunend voor beleid en uitvoering. Dus wat wil je dan als divisie daaraan bijdragen? Dus daar proberen we het ook op te rekken.
En hoe ontwerp je nou zo'n, dat vind ik wel interessant, hè? Dat is eigenlijk een interventie die je doet. Ja. Dus je haalt die club bij elkaar. Dat MT, nou Jeff is natuurlijk al een interventie op zich.
Ja.
Dat helpt. Maar hoe ga je nou met mensen die zo uit het veld toch allemaal komen? Je hebt natuurlijk ook burgers bij Defensie werken. Maar veel mensen die komen uit de opleiding zelf. Dus die zijn ook groen of blauw of een ander kleurtje gespoten. Wat is de ander? Grijs volgens mij toch? Luchtmacht.
Grijsblauw.
Hoe ontwerp je nou een interventie voor mensen zodat daar wat gaat gebeuren?
Het is ook een kwestie van maatwerk. Want we hebben een opleidingsloket waar verschillende trainingen, opleidingen en workshops in zitten. Maar je kan ook gewoon met een klant, of hoe je het met een HR, club HR professionals gaan zitten om te kijken van wat hebben jullie nu nodig? Omdat ik al zei, iedereen heeft zijn eigen dynamiek en eigen problematiek. We hebben een aantal defensieonderdelen die zeggen, mijn HR-organisatie voor militairen is ook, dat is echt een vak. Dus die erkennen het als vak. Dus als je dan als militair binnenkomt, dan heb je ook je carrière in de HR. Maar we hebben ook een defensie, bijvoorbeeld de marine, die zegt van we hebben een aantal burgers en de militairen, die moeten het erbij kunnen doen. Dus die varen, die halen we van een schip af en die gaan dan, moeten ook de HR-functie
kunnen doen. En dat doen ze een tijdje en daarna gaan ze weer.
Voor alles is wat te zeggen, maar als ik zie hoe complex die HR wordt, dan is het wel fijn als je daar in ieder geval een aantal jaren in vertoeft om die ervaring op te doen en daar ook iets mee te kunnen. Maar dat doet iets met de interventies en je maatwerk. Dus het hangt een beetje af bij welke club je iets gaat doen.
En daarmee zeg je dus eigenlijk, ik bedoel niet aan eenheidsworst, om maar even negatief te zeggen. Of we rollen niet uit. We maken het specifiek voor een groep of een divisie. En daar maken we een interventie voor. Wat ga je met je MT doen? Hoe ziet het eruit?
Daar had Jeff iets voor bedacht. En we hebben dat in eerste instantie uitgesteld. Het zou wel het mooiste zijn als we dan gewoon bij elkaar kunnen zitten. We hebben de afgelopen periode even wat andere dingen aan ons hoofd gehad. Dus we gaan nu langzaam weer nadenken over hoe kunnen we dat nou onder deze omstandigheden wel door laten gaan.
Ja.
Dus ik zit zelf, maar dat moet iedereen maar willen, na te denken over gewoon een hele grote zaal waar we dan toch met dat MT in kunnen en met Jeff en het denkproces op gang kunnen zetten. Maar dat had geen zin om daar eerder over te beginnen. Omdat we gewoon er moest zoveel geregeld worden in de COVID-periode. Maar ik merk nu, begint er wel weer ruimte in.
Begint een beetje ruimte te komen.
Ja.
Nou, bij mij ook. Dat is ook fijn. Ik heb altijd last van ruimte in mijn hoofd. We praten zo verder met Mandy in de Drijver. Maar we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher. En die is hier zo waar in huis. Dus die gaat hem live in de studio doen. Dus dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
In de studio. Ik vind eigenlijk dat we dat altijd moeten doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hoop werk. Maar het is wel onwijs leuk dat je in de studio bent, Jeroen. Om hier in de studio je column te doen.
Ja, ik ben helemaal voor. Mijn financieel adviseur gaat contact met je opnemen.
Jeroen, waar ga je het over hebben?
Over vertrouwen, Glenn.
Ik vertrouw erop dat het goed gaat komen.
Dank je wel. Ja, we gaan het toch over corona hebben. Maar deze keer vanuit het Pygmalion effect. Robert Rosenthal en Leonora Jacobsen deden ooit een intrigerend experiment. Zij testten kinderen in een lagere schoolklas en haalden de 5 meest gemiddelden eruit. Vervolgens zeiden ze tegen de docent die het jaar daarop de docent van deze kinderen zou worden, dat dit ongehoord getalenteerde kinderen waren met enorme potentie, wat er helaas in de jaren daarvoor nog niet was uitgekomen. Na een jaar, ik weet de cijfers niet precies, daar kunt u mij op vertrouwen, was hun IQ rond de 20 punten gestegen. Hun schoolscores waren skyrocket omhoog gegaan. Wat speelt hier? Het Pygmalion effect. Of je zou hem kunnen zeggen met wat speling, het self-fulfilling prophecy. Op het moment dat je met iemand te maken hebt en over diegene heb je een voordeel, dat hebben we allemaal. Maar als je met iemand te maken hebt en je hebt een oordeel over diegene, dan ga je daarna handelen. Daarop zal die andere reageren. Jij zal het gedrag wat jouw voordeel bevestigt daaruit pikken. Daar zal je gedrag op vergroten en zo houden we elkaar het gedrag in stand. Als een kind dom is, zal ik hem als dommerd behandelen en dan zal die ook dom zijn. En Rosenthal en Jacobsen hebben laten zien dat het Pygmalion effect enorme impact heeft op de ontwikkeling van mensen. Mooi moment om over te gaan naar managers. Wat zeggen managers gemiddeld over hun medewerkers? Eerste wat ze zeggen, ja, werken ze eigenlijk wel als ik er niet ben? En doen ze wel het goede als ik er niet ben? Zijn mijn medewerkers eigenlijk wel gemotiveerd of moet ik ze voortdurend motiveren? Willen ze wel veranderen? Nog erger, kunnen ze wel veranderen? Nemen ze überhaupt wel verantwoordelijkheid als ik ze daar niet voortdurend op wijs? Alle managers die zichzelf in stand willen houden, raad ik aan om deze vooroordelen te behouden. Het Pygmalion effect zal ervoor zorgen dat uw baan nooit verloren gaat. Maar moet u wel proberen de coronatijd zo snel mogelijk te vergeten. Want wat heeft de coronatijd laten zien? Mensen werken keihard, ook als ze thuis zitten. Mensen doen het goede, ook als hun baas hun niet de hele tijd in de nek zit te hijgen. Mensen zijn zeer gemotiveerd en zijn zelfs bereid om door en door te werken om als mensen in nood zijn ze te helpen voor niks. Willen mensen wel veranderen? Kunnen ze wel veranderen? Kijk om u heen. Mensen moesten veranderen en niemand deed er moeilijk over. Er was een klus die geklaard moet worden, dan doen we dat, want zo zijn mensen. Nemen ze wel verantwoordelijkheid? Kijk om u heen. Mensen werkten thuis en de business ging gewoon door. Lieve managers, u leidt aan het Pygmalion effect met uw eigen medewerkers. Al het vertrouwen dat u niet heeft, zult u ook geruststellend als wantrouwen terugkrijgen. U genereert het gedrag waar u zelf zo bang voor bent. En wat leert die verdomde coronacrisis u? Vertrouw ze nou gewoon, dan worden ze alleen maar beter van.
Dames en heren, Jeroen Buescher.
Ja, zie hier Jeroen, mijn innovatie, namelijk applaus in een doosje.
Het lijkt wel Duits voetbal.
Dat werkt trouwens wel, hè?
Ja, tof.
Vind je niet?
Tof, ja, nee. Ja. Wat zag ik nou? Oh, ik zag Spaans. En daar hadden ze ook op de tribunes vlekjes. Ja, en van die spandoeken. En alleen ze waren wat laat met het juichen. Dus schijnt, ik heb gelezen, ik heb het niet gehoord, dat er in Duitsland iemand zit die echt genie is. Maar we worden toch genept, dus laten we het dan goed doen. Ik vond het echt veel leuker.
Ja, daarom. En niemand heeft er een probleem mee. Ja, nee,
we kunnen die hele stadions af. Het scheelt heel veel ME.
Het is ook een Pygmalion effect, hè? Dan gaan we door het applaus gaan die voetballers beter voetballen.
Dat is een sick idee.
Ja, toch? Dankjewel, Jeroen. Prachtig uitgelegd. Mooi, een Pygmalion effect. Als je meer wil luisteren naar Jeroen Buescher, en dat kan ik me heel goed voorstellen, zijn 33.000 columns. Die staan allemaal online. Moet je even naar de website peoplepower.radio. En daar vind je alle columns van Jeroen van de afgelopen jaren. En in het volgende uur is hij zelf ook nog eens een keer. Staat hij achter de microfoon als interviewer. Wij praten zo verder. Voor het laatste blokje van Mandy den Drijver. En volgens mij ga ik er enorm voor het blok zetten, want ik heb het volgens mij helemaal niet gemeld. Maar zij gaat straks een boek toevoegen aan de People Power Essentials. Dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Mandy den Drijver is in de studio van Defensie, van alle kleuren mooie pakken. Ja, ze is zelf burger, dus ze staat gewoon hier in blij gebloemd shirt. Ja, Mandy, ik ga je een beetje voor het blok zetten. Want ik besefte me ineens dat ik jou helemaal niet netjes van tevoren had verteld dat dit ging komen. Maar gelukkig ben jij nogal van de flexibele, dus dat is prima. Met alle mensen die meedoen aan HR Creates People Power zijn we drie keer geleden, denk ik, ja, zijn we begonnen met het vragen naar, goh, wat vind jij nou dat het essentiële boek is wat iedereen die gelooft in de kracht van mensen en organisaties moet lezen? Nou, er staan nu in de top 5. We zijn nog niet in de top 5, want we hebben er pas 3. Dus jij gaat boek nummer 4 toevoegen. Ik heb er zelf Drive ingezet van Daniel Pink. Vervolgens kwam de HX-factor van Ronald Meijer en Hans van der Weijden. Die is daar ingezet door Jolanda Sapelli van ASR. En in de vorige aflevering kwam daarbij Herverdelen van Eigenaarschap van Jaap van der Meij. Ook prachtig boek. Ja, en het is aan jou om daar weer een boek aan toe te voegen. Dus welke komt er in de boekenkast?
Ja. Ja, er zijn natuurlijk tig boeken op het gebied van HR die je zou kunnen noemen. Maar aansluitend aan de column van zojuist, want daar moest ik echt aan denken tijdens het luisteren. Vond ik Semco's stijl wel een hele mooie. Want daarin legt Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer, uit hoe hij omgaat met zijn mensen. En dat is puur op basis van vertrouwen. Dus hij kijkt niet naar diploma's. Je mag je eigen werkdagen inplannen. Als jij je taken aan kan binnen 3 dagen in plaats van 5. Nou, dan heb je dus 2 extra dagen waar je in kan ontspannen. En nou zullen daar ongetwijfeld allerlei nadelen ook aan vasthangen. Maar hij vertelt in dat boek wat het met zijn bedrijf heeft gedaan. En ik vind dat een heel mooi uitgangspunt. Net als wat er in de column al naar voren kwam. Dat je op basis van vertrouwen met elkaar omgaat. Of dat nou in een leiderschapsrol is of in een andere rol collegiaal. Maar dat vind ik wel een hele mooie gedachte.
Mooi. Dus die gaan we erbij zetten in de boekenkast. Semco's stijl van Ricardo Semler. Wat heeft dat boek bij jouzelf teweeg gebracht in de manier waarop jij je vak uitoefent?
Ik heb zelf verschillende leidinggevende functies mogen bekleden. En ik vind dat wel een hele belangrijke. Dus ik ga ook nooit uit. Ik denk van ja, we zijn met z'n allen volwassen. Jullie hebben allemaal je eigen hypotheek. Dus als je die beslissingen kan nemen, dan kan je eigenlijk ook heel veel dingen zonder mij. En wat blijft dan de rol voor mij dan over? Is dat jij, want vaak heb ik te maken met professionals die helemaal gek zijn van hun vak. En willen ook graag dat vak uit kunnen oefenen. En als ik nou het gevecht daaromheen lever, zodat jij je vak kan uitoefenen. En waar of wanneer je dat doet, dat maakt me niet zoveel uit. Op het moment dat jij thuis je werk kan doen, dat was voor de COVID ook al. Dan doe je thuis je werk. Ik ben eigenlijk nog nooit besodemieterd daarin. Dus dat.
Maar jij zegt dus ook, ik zorg voor een soort speelveld. Want je zegt, ik lever de strijd daaromheen wel. Dus jij zorgt eigenlijk dat jouw teamleden, je collega's, dat die hun werk kunnen doen. En jij zorgt er wel voor dat dat speelveld vrij blijft. En dat er niet allerlei mensen zeggen, ja, maar jij moet dit of je mag niet dat.
Nou, dat vind ik mijn belangrijkste
taak. En vind je dat dan ook leuk?
Ja.
Oké, okay. Nee, maar dat is... Nee, maar het idee hebben of het geloof hebben is één natuurlijk. Maar dan moet je ook die rol wel, ja, die moet je wel zien zitten. Want niet iedereen zit er zo in. Ik kan me zeker voorstellen dat bij jullie ook er toch enige mate van controle is. Waarvan jij denkt van, nou, moet dat nou?
Ja, maar ik wil niet dat mijn team daar last van heeft, zeg maar. En ik ga zeker ook niet die controle op die manier uitoefenen. En ik vind ook uit dat je in je team, ik vind het heel erg leuk. Ik heb ook verschillende opleidingen in coachen en loopbaanprofessionals, daar heb ik me ook mee bezig gehouden. Ik vind het ook heel leuk om te spelen, dat klinkt heel negatief, met talent. Dus kijken wat zit er in je team. Dus ik heb ook niks met functieomschrijvingen, wel met het doel van je afdeling. Dus je moet iets bereiken. Je bent er niet voor niks als het goed is.
Nee, jullie gaan geen schuttersputjes graven, daar ben je niet van.
Daar ben ik niet van, dus je bent daar ergens voor en dat moet je bereiken. Dan ga ik met de mensen in mijn team kijken van hoe kunnen we die puzzelstukjes nou zo goed mogelijk in elkaar leggen met wat jullie kunnen en leuk vinden. En natuurlijk moet je wel eens een keer wat doen wat je niet leuk vindt. Maar dat spel van geven en nemen en de aandacht leggen op waar iemand goed in is in plaats van waar iemand niet goed in is. Dat vind ik echt zo verloren tijd. Ik had in mijn vorige team een oudere man zitten van 60 plus. En die was briljant in zijn hoofd, maar heel slecht in het vastleggen daarvan. Nou, die man gaat natuurlijk een keer met pensioen. Dus het was wel handig als we dat ergens. Maar daar kan ik heel erg op gaan sturen en hameren dat hij dat doet. Maar als dat gewoon niet in hem zit, dan ga ik dat op een andere manier doen. Zodat hij kan blijven doen waar hij wel heel erg goed in is.
Hoe heb je dit opgelost?
Nou ja, dat komt dan zo samen. Dus ik had iemand die wilde heel graag dat deel van zijn takenpakket gaan overnemen. En hij wilde veel meer de analyse in. En dat hebben we voor elkaar weten te krijgen. Dus,
jij doet alsof het vervelend klinkt. Maar ik vind spelen met talent. Ik heb de titel van deze aflevering net te pakken. Maar ik vind dat echt heel mooi juist.
Ja.
He, want net alsof spelen iets negatiefs is. Ik vind dat juist iets heel positiefs. Dat je kijkt van ja, wat zit waar. En hoe kun je nou zorgen dat iedereen het meeste doet wat hij interessant vindt om te doen?
Ja.
Gaat dat ook verder in de organisatie? Want dat lijkt me best wel lastig als je bij zo'n grote organisatie werkt en je hebt zo'n overtuiging. Ja, dat zal niet overal zo zijn.
Nee. Nee.
Dus hoe ga je daarmee om?
Ik probeer het altijd wel te verkondigen, zeg maar, of te stimuleren. Maar ik realiseer me ook dat het niet op alle plekken kan. En ook niet iedereen vindt het fijn om op die manier leiding te. Sommige mensen vinden het heel erg prettig dat van alles van A tot Z uitgekoud wordt. En dat daar ook een controleslag op, omdat ze dan een bevestiging krijgen, ik heb het goed gedaan. Dus maar het na kunnen denken of het in kunnen schatten wat iemand nodig heeft, of of je team nodig heeft, dat vind ik wel een heel belangrijke. Dus daar waar wij dat kunnen stimuleren, of dat nou leidinggevende zijn of mensen binnen de HR, dat vind ik wel. Dus daar waar ik het in kan verweven of waar ik het kan noemen.
Is het ook een geloof van zeg maar, de HR, van de hele HR-organisatie van Defensie? We hebben hier bijvoorbeeld Ellie Ploem gehad. Die moet ik nooit Ploemen noemen, want dat is de minister. Die van Achmea. En die zeggen heel duidelijk van ja, dit is waar wij in geloven. Dus wij geloven in die hele sterkte gedachte. Hè? Doe waar je je sterk bij voelt. Daar geloven we in. En daar gaan we dus de hele organisatie op inrichten.
Ja.
Jij zegt eigenlijk ook, hè, dat is waar ik in geloof. Maar is het iets wat breder gaat dan alleen jouw overtuiging?
Nou ja, dat moet er nu gaan komen. Dus als ik naar het nieuwe beleid ga kijken, daar gaan we, ik noemde net voor mij, was toen pauze, maar Liedewij van de Sluis, hè, die heeft een aantal uitgangspunten. Die uitgangspunten nemen wij over in het beleid.
Okay.
En daar ga je dus uit dat iedereen talent heeft. En, maar wij hebben nu bijvoorbeeld nog High Potential Club, zeg maar. Dus
ja, ja.
Die wijzen wij nog aan. Dat ga je niet zomaar uit de tradities zeg maar halen. Dus het is een. Dus we kunnen straks op papier schrijven dat we op een andere manier met talenten omgaan en dat we uitgaan van de sterke kanten. Maar dan is het nog niet zeg maar morgen geregeld. Dus je moet gaan kijken van hoe kan je nou zowel leidinggevende als de HR-professional daarop voorbereiden. Sorry, dan voer je dus ander soort gesprekken. En dan ga je.
En sterker nog, het is een soort mensbeeld. Hè? Van ja. Hoe ben je opgevoed? Waar geloof je in? En dat lijkt me wel het ingewikkelde. Dat het gaat verder dan, dan een lijstje of een structuur die je aanbrengt. Het gaat echt over, dit is waar we met elkaar in geloven.
Ja.
En misschien zit het al heel erg in de organisatie zelf, hoor. Dat kan ik me ook best wel voorstellen. Dat je, dat er al heel veel specialisatie is.
Ja, er is wel specialisatie, maar we zijn nog wel een organisatie die denkt in het nemen van hoepeltjes. Dus we hebben helemaal voor militairen. Op het moment dat je carrière wil maken, je militaire loopbaanpad, dan vinden we dat je bepaalde functies, ongeacht wat je talent is, doorlopen moet hebben.
Ja, okay.
Het overslaan van een rang. Dus op het moment dat iemand helemaal onderaan de ladder begint als manschap, maar wel met zijn VWO-diploma op zak. Het is bijna ondenkbaar dat we die dan tig rangen over laten slaan op een gegeven moment. Dus, en dat hoeft ook niet altijd goed te zijn. Hè? Maar dat nu zit het nog zo vast aan allerlei regeltjes en hoepeltjes.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het zeg maar je hele talentwervingsstrategie best wel lastig maakt.
Ja, Toch? Dus dat en er is heel veel, nogmaals heel veel mogelijk. Alleen je moet het ook maar weten en je moet die mogelijkheden ook maar zien te vinden. Dus die andere manier van, los van het nieuwe beleid wat eraan komt, die andere manier van denken en het denken in mogelijkheden, ondernemerschap en niet meer alleen maar vast blijven hangen aan hoepeltjes en vaste loopbaanpaden. Nou, dat is wel een uitdaging die we nog met z'n allen aan moeten gaan. Maar ook al is het alleen maar, dat heeft ook niet eens met, als ik kijk bijvoorbeeld naar onze leidinggevende, daar hebben we door alle bezuinigingen, we moesten natuurlijk alle opleidingen korter en sneller en heel veel gesprekstechnieken hebben we eruit gehaald. Dus wij kunnen wel vinden dat die leidinggevende maatwerk moet kunnen leveren en het goede dialoog moet kunnen voeren en al dat soort dingen. Maar dan moeten we hem ook de juiste, hem en haar, de juiste tools geven en de begeleiding om dat gesprek ook te kunnen voeren. Dus nou, ja, dat is nog een weg te gaan. Maar
ik heb zo'n voorgevoel dat jij er nog wel even zit. Want dit is, bedoel, je kunt er tegenop kijken als een berg waar je op moet. Aan de andere kant, het is een prachtige uitdaging.
Ja, het is, ja. En ook omdat ik steeds meer mensen zie die het ook willen. En in geloven dat we op een andere manier met onze mensen om moeten gaan. Dus, en daar hoef je nog niet eens een jong iemand voor te hebben. Ik zie het ook gewoon bij onze oudere generatie ontstaan. En natuurlijk, sommige mensen willen niet veranderen en gaan ook nooit veranderen. Maar ik zie het wel steeds meer om me heen. En dat maakt het ontzettend leuk. En het feit dat er nu nieuw beleid aankomt, wat het dan nog makkelijker moet gaan maken uiteindelijk. Ja, daar word ik allemaal. En moeten we dan nog 100 obstakels nemen? Ja, waarschijnlijk nog meer. Maar,
ja, maar dat
kleine
hoort,
stapje, hoort, dat
erbij.
Hoort erbij.
Onderdeel van het vak.
Ja.
Mooi. Het laatste wat ik eigenlijk. Het klinkt altijd een beetje suf, maar er luisteren veel HR-collega's naar jou. Hè? Ik bedoel, op een gemiddelde bijeenkomst van HR-mensen zijn er een stuk minder. Dus je hebt ook de mogelijkheid om ze iets mee te geven? Om ze iets wat je zelf hebt geleerd of een tip die je hebt. Of, nou ja. Dus het is aan jou.
Nou, ik ben wel heel erg van de verbinding. Ik zei net, we hebben 7 verschillende defensieonderdelen en een beleidsmaker. En een divisie die er dan intussen hangt. We zijn wel heel erg gewend om te denken vanuit ons eigen probleem of onze eigen cultuur. En ik hoop dat we de hele HR-community dit als gezamenlijk iets gaat zien. Dus de verandering die eraan zit te komen, dat we die niet alleen vanuit onze eigen koker gaan bekijken, maar dat we in de verbinding zeg maar gaan kijken hoe we die stappen kunnen nemen. Dat is ook mijn tip, dat we dat vooral gaan doen. Dus dat we gezamenlijk onze schouders eronder zetten en dat we ook de ander ook wel in de waarde laten op het moment dat ze net even wat anders willen doen. Maar wel dat we het als gezamenlijke opdracht gaan zien.
Ja, want je vraagt ook best wel wat van mensen. Hè? Als je jarenlang zo opgeleid bent dat het beeld is van wat goed is en wat gewerkt heeft en ineens komt er dan een HR iemand die zegt, we gaan het helemaal anders doen. Ja, dan ik kan me voorstellen dat de eerste reactie is, nou, dat dacht ik dus niet. Nee. Ja, spannende uitdaging, leuke uitdaging ook.
Ja, heel leuk.
Dankjewel, Mandy. Bijzonder leuk dat je hier was. Oproep aan al jouw collega's om net zoals Mandy, als je denkt, ja, maar ik wil ook een keer mijn verhaal vertellen. Of ik vind het doodeng, maar ik heb toch wel het idee dat Glenn best wel aardig voor me is. En mij kan helpen om mijn verhaal te vertellen. Wij doen dat met liefde, want hoe meer mooie verhalen er van organisaties zijn, hoe meer we ook weer van kunnen leren van elkaar. En uiteindelijk leidt dat tot betere prestaties, maar nog veel belangrijker, gelukkiger mensen. Dus dankjewel, Mandy.
Nou, dank dat ik er mocht zijn en ik kan het beamen. Je bent heel erg aardig en je helpt met het verhaal.
Ja, ik was natuurlijk heel erg aan het vissen naar een compliment. Dankjewel. Wil je meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Onze website waar alle 300 plus afleveringen op staan. In de volgende aflevering is Jeroen Buescher de man achter de microfoon. Mag ik ze nu en dan wat zeggen? Maar hij vooral best wel de vragen stellen. En die vragen die stelt hij dan aan Pieter Bas Boertje. Hij is de CEO van DB Event Marketing. Nou ja, als het dan over verandering gaat, is dat natuurlijk wel heel spannend. Want als er een markt is, een beroepsgroep is die het gewoon ongelooflijk lastig heeft en heel erg innovatief moet zijn en heel veel erg moet veranderen, dan is het daar wel. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Dank voor het luisteren.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl